Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 22 en dan vers 14 eerlang. Gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En wat er volgt, het is vers 14 uit Psalm 22. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en laten we aansluitend zingen uit Psalm 1, vers 1 en 4. Welzalig hij die in de boze raad, en vers 4, de Heer toch slaat der mensen wegen ga. Wij zingen Psalm 1, vers 1 en 4 na de lezing van de wet en de samenvatting die Christus daarvan ons heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende, en zeggende, meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Heere, trouw en eeuwige God, u danken wij dat wij op deze zondag 1 januari samen mogen zijn. Zoals wij gisteren als gemeente het jaar mochten afsluiten in uw huis, zo mogen we het ook nu samen weer beginnen. Dank daarvoor, Heer, dat u daarmee laat zien hoe waar uw woord is. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. U blijft altijd. Heer, u zult dezelfde zijn, ook in 2017. We bidden dat dat de vastheid in ons leven mag zijn, dat wat er ook wankelt en bezwijkt, u bent er en u bent erbij. Dat is uw naam en dat is uw gedachtenis. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En de naam van uw verbond zal niet veranderen. En Heere, dan bidden wij dat wij zo met uw woord, met uw evangelie de toekomst in zullen gaan. We bidden u, Heere, dat dit een jaar mag zijn van geloof, van bekering, van toewijding. Dat wij niet onszelf zullen leven, maar dat wij met Christus gestorven zullen zijn. Dat we dat mogen weten, opdat wij voor hem zouden leven. En we bidden dat uw evangelie voortgang vindt in ons eigen leven en in de levens van mensen om ons heen. In de levens van mensen die wij nu wellicht nog niet kennen, maar breng ze op ons pad. En breng ze bij uw woord, breng ze onder uw evangelie. Heere, laat ons hart ook vol hoop en verwachting mogen zijn voor de toekomst, niet op grond van onze inspanningen en van onze krachten, maar op grond van wat Jezus Christus heeft gedaan, die alles nieuw gemaakt heeft. En Heere, we bidden dat wij zo mogen leven en dat deze dag en deze dienst daar ook de aansporing voor mag geven. Help ons in het luisteren. Open onze harten daarvoor. Geef dat wij met hart en ziel uw woord mogen ontvangen. Dat wij ons niet afsluiten en de boodschap bekritiseren of wegduwen, maar dat wij het woord ontvangen als het woord van God om daarna te leven. Heere, open dan uw woord. Help ons in het luisteren. Zegen uw dienaar als hij het woord zal spreken. Geef dat alle dingen mogen meewerken en ertoe zullen dienen dat het woord zijn loop heeft en zijn kracht zal doen. We bidden ook om de werking van de Heilige Geest. Heere Jezus, u heeft ook uw geest uitgestort. Ook dat behoort bij de heilsfeiten. En we bidden dat zijn kracht in ons midden aanwezig is. Heere, we bidden voor elkaar als gemeente. Er zijn zoveel zorgen. Wij zien en voelen de onvolmaaktheid. En we vragen of u bij ons bent. Sommige zorgen kennen we van elkaar. Sommige dingen zijn bekend, maar andere zijn ook geheim, zijn vertrouwelijk, zijn verborgen. Maar Heere, u weet alle dingen. We bidden in het bijzonder voor de mensen die de diensten niet kunnen bezoeken. Zojuist hebben hun namen gehoord. Wees met hen, Heere, geef dat sommige van hen weer bij ons, zich bij ons mogen voegen in de diensten in het komende jaar. Wilt u daar, als dat mogelijk is, herstel geven? Heere, maar we bidden ook voor mensen die oud geworden zijn en die beseffen dat de achteruitgang menselijkerwijs naar het lichaam voortgang zal vinden. Heere, we bidden ook voor die mensen en dat zij het toch mogen steunen op u, de levende God, en voor tijd en eeuwigheid hun ziel mogen toevertrouwen en hun lichaam aan de zorg van de Heere Jezus Christus. We bidden voor de mensen die de komende tijd niet bij ons zijn omdat ze elders werken of studeren. Dat u zijn met Mirisa die zich voorbereidt om naar Zuid-Afrika te gaan. We bidden voor Jurian en voor Dirk die studeren in het buitenland. We bidden voor IJsbrand die bezig is met zijn opleiding en ook vaak niet bij ons kan zijn. Zegen ook Else Marie die in Zuid-Afrika is en weer terug hoopt te komen in de loop van dit jaar. Heere, we danken u dat u overal uw kerk hebt, overal uw kinderen hebt en we bidden dat ook zij dat mogen ervaren waar ze ook zijn, wat ze ook doen. Maar dat u deze wereld hebt tot uw bezit en overal kunt zijn. Dat wij u overal mogen ontmoeten. We bidden, Heer, voor het komende jaar, voor ieder die een taak heeft in de diensten, zegen de kerkenraad, zegen de kosters, organisten, andere mensen die direct bij de diensten betrokken zijn, maar ook allen die bij het verenigingswerk, kringwerk, catechese of wat dan ook een taak en plaats hebben. Heere, zonder uw zegen zal het geen vrucht hebben. We bidden, Heere, dat u de wasdom geven zult en dat dat geestelijke gebouw groeien mag. Wilt u zo uw koninkrijk in deze wereld uitbreiden? We bidden voor christenen waar ook ter wereld. We bidden voor vervolgde christenen. Heere, wees met het Joodse volk en geef dat zij ook mogen zien dat de Messias gekomen is en hij alles nieuw gemaakt heeft, zodat zij niet zullen wachten voor de toekomst wat reeds gebeurd is. Heere, laat ons daar ook bij mogen leven. Dat wij niet zullen uitzien naar iets in de toekomst wat reeds gebeurd is in Christus Jezus. Laat ook deze dienst zo een plaats mogen hebben in de komst van het heerlijke koninkrijk van Hem. Die het oude heeft doen voorbijgaan en het nieuwe aan het licht heeft gebracht. Hoor dan ons gebed, we bidden u dit. Uit genade en in Jezus' naam. Amen. Wij openen net als gisteravond de schrift in 2 Korinthe 5 en we lezen hetzelfde gedeelte. 2 Korinthe 5 vers 11 tot en met 21. Tot het einde van het hoofdstuk. En daar horen wij het woord van God als volgt. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En zijn God openbaar geworden. Maar ik hoop ook in uw gewetens openbaar te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan. Maar wij geven u oorzaak van roem over ons. Omdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, we zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het voor u. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst vinden we in 2 Korinthe 5 vers 17 en dan de laatste woorden. Het is alles nieuw geworden. Alles nieuw geworden, dat is het thema boven de preek. Alles nieuw geworden, we hebben twee gedachten. De eerste, vernieuwing voor ons. Ten tweede, vernieuwing achter ons. Gisteravond ging het over het oude. Vanmorgen gaat het over het nieuwe. Over beide zaken wordt in dit vers gesproken. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. onze eerste gedachte vernieuwing voor ons. We kijken naar voren, naar het jaar 2017. Mogen wij vernieuwing verwachten? Ja, zeker. En ten tweede vernieuwing achter ons. Want de basis voor alles wat wij mogen hopen en mogen proberen en ondernemen in het komende jaar. De basis daarvan ligt achter ons. Het nieuwe dat Christus heeft teweeggebracht. Dus vernieuwing voor ons en vernieuwing achter ons. Laten wij uit de berijming van het gebed des Heren gaan zingen. Vers 3, 9 en 10. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. Want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. En vers 10, ja, amen. Trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. Vers 3 en 9 en 10 van het gebed des Heren zingen we als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, wij schrijven boven de preek alles nieuw geworden. Dat zijn de woorden van onze tekst en onze eerste gedachte is vernieuwing voor ons. In de toekomst dus. Als wij het Bijbelboek Prediker lezen, dan denk ik dat er één zin is die we allemaal wel kennen. Die naar boven komt als we aan het Bijbelboek denken. Er is niets nieuws onder de zon. Dat zegt de prediker. Niets nieuws. Hoe kan die man dat zeggen? Hoe kan dat in de Bijbel staan? Elke dag is toch nieuw? Elk jaar is nieuw? Elk moment is nieuw? Ieder leven is uniek? Alles is nieuw eigenlijk. Van moment tot moment komen er toch nieuwe dingen? Het is toch nog nooit eerder het jaar 2017 geweest? Hoe kan de prediker dan beweren dat er nooit iets nieuws onder de zon is? Nou gemeente, de gedachte die in die woorden van de prediker naar voren komt is... Nou ik zou haar zeggen, de prediker laat zich een moment meenemen onder die druk van het wereldbeeld van die tijd. Buiten Israël, in heel het oude oosten, in heel de oude wereld... leefde deze gedachte. Er is nooit iets nieuws. Alles wat er nu is, is er ooit geweest. En wat er nu is, zal er ook in de toekomst weer zijn. Prediker 1 vers 9. Hetgene geweest is, hetzelfde zal er zijn. Hetgene gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden. Zodat er niets nieuws onder de zon is. Prediker 3 vers 14. Hetgeen geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is al reeds geweest. Zoals het vroeger was, zo is het nu. Zoals het nu is, zal het in de toekomst zijn. Die gedachte, kinderen, kun je voorstellen als een rondje, als een cirkel. Als je een cirkel voor je denkt, en je zou met je vinger langs die cirkel gaan... dan kom je na een tijdje weer op hetzelfde punt waar je begonnen bent, toch? Ja. Nou dachten de mensen vroeger, zo is de geschiedenis. Er is geen lijn waar je terug kunt kijken hoe het vroeger was... en waar je vooruit kunt kijken naar de toekomst. Nee, maar het is een cirkel. Dus die mensen die zeiden, de dag van morgen is er al lang geweest. Ja, Je moet niet een stukje vooruit gaan op die cirkel, maar je moet heel ver teruggaan. En dan kom je vanzelf bij morgen. Wij denken, morgen is een nieuwe dag. Nee, zeiden de mensen vroeger. Morgen is geen nieuwe dag. Morgen is een oude dag. Hij is er al geweest. Alles bestaat eeuwig. Nooit iets nieuws onder de zon. En de prediker die worstelt met die gedachte. Zou het zo zijn? Zou het echt zo zijn dat er niets nieuws onder de zon is? Uiteindelijk gaat hij zeggen ja. Boven de zon. Voorbij de zon. Waar God is. God geeft iets nieuws. Ja, kunnen wij zeggen, wat hebben we eraan om dat te weten? Het oude oosten. Lang geleden. Ja, en toch... En toch is dat de gedachte die ook nu in onze maatschappij aanwezig is. Het hindoeïsme kent diezelfde gedachte van de eeuwige cirkel. Het gaat maar door. Je wordt geboren, je leeft, je sterft en je wordt opnieuw geboren. Reïncarnatie. En je hebt je tweede leven en je sterft en je komt in een derde leven. En het is een alsmaar voortgaande wenteling van levens. Dat hindoeïsme dat ook in het Westen terecht is gekomen. Denk eens aan New Age of denk eens aan yoga of andere dingen. Denk aan het dualisme zoals dat heet. De eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Tussen licht en duisternis. Hoeveel mensen zijn er niet die daarin geloven? Zelfs zie je het in de natuurkunde. Niet iedereen zal zich daarin interesseren en mee bezighouden, dat begrijp ik wel. Maar er zijn natuurkundigen die zeggen, ons heelal zoals het er nu is, heeft een begin. Maar zeggen ze, daarvoor is een ander heelal geweest. En daarvoor nog weer één. En daarvoor nog weer één. Het multiversum noemen ze dat. En het zal zo doorgaan. Dezelfde eeuwige kringloop. Er is nooit iets nieuws. Er is nooit een begin. Er is ook nooit een eindpunt. Er was ook de gedachte in de tijd van Paulus. Aristoteles zei dat. De wereld is eeuwig. Nooit een begin geweest. En dan komt Paulus hier in dit hoofdstuk. En dan spreekt hij over het oude dat voorbij is. En hij spreekt over het nieuwe dat gekomen is. De prediker ziet dat schrikbeeld voor zich. Er is niets nieuws onder de zon. Jawel, zegt Paulus. Er is iets nieuws onder de zon. In Christus is er een nieuwe schepping. En daarmee grijpt hij terug op de woorden van Jesaja. Jesaja 43, vers 18 en 19. Gedenk de vorige dingen niet en overleg de oude dingen niet, zegt de profeet. God zegt, zie, ik zal wat nieuws maken. Iets totaal nieuws. Dus daarom, gemeente, kunnen wij spreken over het oude en kunnen wij spreken over het nieuwe, omdat de wereldgeschiedenis geen cirkel is die maar doorgaat en doordraait, maar een lijn met een begin en een bestemming. Het oude en het nieuwe. Als dat zo was, hè, de eeuwige omwenteling. Van opgaan, blinken en verzinken. Van groeien, bloeien en sterven. Ja, dan was er nooit wat nieuws. Dan had het geen zin om over nieuwe en oude dingen te spreken. Maar de Bijbel zegt dat er een stuwende kracht is. Die het oude laat voorbijgaan en die ons naar het nieuwe brengt. En die stuwende kracht die van het verleden ons naar de toekomst richt. Die ons brengt van verlies naar overwinning. Dat is Jezus Christus. Dat is Jezus Christus. Wij lezen het hier in onze tekst. Indien iemand in Christus is. Die is een nieuwe schepping. Paulus zegt in Romeinen 6 dat Christus eenmaal voor de zonde gestorven is. Je zou bijna over het woordje eenmaal heen lezen, maar het staat er heel nadrukkelijk. Eenmalig, één keer. Als wij in een cirkel leefden, dan zou het moment moeten komen dat Jezus nog een keer zou moeten sterven. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Ja, dan was hij eigenlijk net zo'n stervende God als de Baal was. Nee, eenmaal, één keer, zegt Paulus. Je zou er een Bijbelstudie over kunnen doen, over het woordje eenmaal in de Bijbel. Hebreeën 9 komt een meerdere keren voor. Hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom. Eenmaal heeft Christus zichzelf geofferd. En staat er in datzelfde hoofdstuk, het is de mens gezet, eenmaal te sterven. Eén keer. We zullen het nooit over kunnen doen in de cirkel van de wereldgeschiedenis. We krijgen nooit een tweede kans. Eenmaal sterven en daarna het oordeel. De Heer Jezus heeft met zijn komst en met zijn werk die cirkel opengebroken. En er een lijn van gemaakt, een lijn van de geschiedenis. Hij heeft die eeuwige strijd tussen goed en kwaad definitief eenmaal beslist in het voordeel van het goede. Nou, zegt iemand, en nu concreet, wat heb ik eraan, dominee? Ik vind het wel een beetje filosofisch allemaal wat u zegt. En toch is dit heel belangrijk voor ons leven, gemeente, want het christelijke geloof spreekt over iets nieuws. Er is de mogelijkheid van verandering. Er is de mogelijkheid van bekering. Er is de ruimte om te vergeven. Iets nieuws. Wie vergeving heeft, is een nieuw mens. Is een nieuwe schepping. Dit betekent dat er ruimte is om relaties die kapot gegaan zijn en beschadigd zijn te herstellen. Er is de ruimte voor verzoening. Er is de ruimte om te besluiten, ik ga het anders doen. Ik wil iets nieuws in mijn leven. Ik wil niet dat de toekomst beheerst wordt door alles wat geweest is en wat er gebeurd is. Er ligt, onze eerste gedachte, er ligt vernieuwing voor ons. Voor ons. Dit nieuwe jaar 2017, gemeente, kan het jaar zijn waarin je mag breken met oude patronen. Waarin je breekt met oude zonden. Waarin een einde komt aan de oude verslaving. Waarin oude gedachten, waarin je gevangen kunt zitten, openbreken. Waar oude angsten verdwijnen. Waar die oude haat in je hart oplost. Waar oude frustratie wegsmelt. Waar oud zeer geneest. Daarom spreekt de Bijbel over bekering, over iets nieuws. Als je een gesprek zou hebben met een hindoe, dan zal die één woord nooit gebruiken en dat is het woord bekering. Kan hij niet. Je kunt je niet bekeren. Je zit vast in het vastgelegde patroon. Alles is bepaald, er is nooit wat nieuws. Een nieuw leven gaat niet. Bekering is onmogelijk. Het is een Bijbelse woord. Want dat is bekering, gemeente. Wat is bekering? Bekering is een nieuw begin. Bekering is een ommekeer. Een verandering. Bekering is een vernieuwing. Iets nieuws. Iets nieuws. Nou, dat is een heerlijke en verblijdende boodschap. Soms kunnen wij... soms kun je het een beetje zat worden dat je denkt, moet het nou altijd over bekering gaan? Ik vind het toch eigenlijk wel een wat vervelend woord worden, bekering, bekering. Altijd maar weer die bekering. Nee, gemeente, dat is niet de Bijbelse gedachte. De Bijbelse boodschap van bekering is een prachtige, is een heerlijke, is een bevrijdende boodschap. Bekering betekent dat het anders kan worden. Bekering betekent dat er nieuwheid, vernieuwing mogelijk is. Stel u voor dat de boodschap van deze nieuwjaarsdag zou moeten zijn voor u, voor jou, voor mijzelf. Dat ik zou zeggen, lieve mensen, we spreken af in het jaar 2017, ga ik nooit over bekering spreken. Nooit. Want alles van het oude zal ons ook in dit nieuwe jaar beheersen. En je komt er toch niet van los. Dat is een boodschap waarin bekering en iets nieuws geen ruimte heeft. Maar de Bijbel spreekt over bekering, over vernieuwing voor ons. En dat betekent dat niemand van ons in het oog van God het slachtoffer is van het verleden. God brengt iets nieuws. God geeft vernieuwing. Niemand zit opgesloten in wat er vroeger gebeurd is. Niemand is gevangen van zijn eigen gedrag en van je eigen zonden en misdragingen van vroeger. Er is, zegt de tekst, de mogelijkheid om in Christus te zijn. Er is de mogelijkheid en de ruimte om een nieuwe schepping te zijn. Een nieuwe schepping. En als er geloof mag zijn in ons leven en bekering, dan is dat een nieuwe geboorte, een wedergeboorte. Iets nieuws. Een ander leven. Ja, zegt iemand, maar als ik nu niet uitverkoren ben, dan kan ik mij niet bekeren. Dan is er geen bekering voor mij. Weet de gemeente, ik vind die gedachten lijken op wat we net besproken hebben. Die oude heidense gedachte, dat alles maar vast ligt en eeuwig is en doorgaat in zijn vaste patroon. Wij kunnen daar onze christelijke variant van maken. Dat noemen we dan uitverkiezing, maar dat is niet wat de Bijbel zegt over uitverkiezing. Wij denken uitverkiezing betekent dat alles vast ligt, alles bepaald is en dat er dus niets nieuws mogelijk is. Kan niet, gaat niet, God heeft alles al vastgelegd van eeuwigheid. Dus er is nooit iets nieuws mogelijk. Alles is even oud als de eeuwige verkiezing van God. Toch? Nou gemeente, dat is niet wat de Bijbel zegt. Als dat waar is, hadden deze teksten niet in de Bijbel kunnen staan. Over het oude dat voorbij gegaan is. En het nieuwe dat gekomen is. Als dat de Bijbelse boodschap zou zijn. Dan zou God zichzelf tegenspreken. Ja, maar zegt iemand, ik heb er zo last van. Ik ben zo vaak opgesloten in die angst voor de uitverkiezingen. Werp die gedachten van je en lees de tekst. En lees de Bijbel. Het oude is voorbij gegaan. Er is iets nieuws gekomen. Iets nieuws. In de tijd. In de geschiedenis. Jezus Christus is gekomen. En daarom spreekt de Bijbel over bekering en over iets nieuws en over wedergeboorte en over verandering. Maar gemeente, dat geeft ook een verantwoordelijkheid. Dat geeft een bevel van geloof en bekering. Stel je voor dat iemand hindoeïst is en gelooft in de cirkel van het bestaan en alles gaat maar door. Je ziet de mensen voor je. Wat doen ze? Nou, ze gaan zitten. Stilzitten, letterlijk. Ze keren met hun gedachten in zichzelf. Want ja, dingen veranderen gaat niet. Je leven bekeren hoeft niet. Het enige wat je kunt doen is proberen er een beetje over na te denken. Of met je gedachtenwereld er los van te komen. Nou gemeente, dat is niet de Bijbelse boodschap. We komen niet in de kerk om hier even neer te gaan zitten en vooral niets te doen. En misschien een nieuwe gedachte te krijgen. Is even een nieuwe, andere, verfrissende kijk op de zaak. Nee, zegt de Bijbel, bekeert u. Verandering in de praktijk van het leven. De Dordtse leerregels zeggen het. Dit is de belofte van het evangelie. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren zal gaan, maar een eeuwige leven hebben. En die belofte moet aan alle volken en mensen, tot wie God naar zijn welbehagen zijn evangelie stuurt, zonder onderscheid verkondigd worden. Met bevel van geloof en bekering. En daarom is dit de boodschap, gemeente, op deze eerste zondag van het nieuwe jaar, op deze eerste dag. Bekeer u. Breek met je zonden. Beleid je schuld voor God. Keer terug tot Hem. Ga naar Hem toe en bid om iets nieuws. Iets nieuws in je leven. Vraag om de kracht dat je het anders gaat doen. Dat die dingen waar je misschien zo vast in zit, wat al zo oud lijkt en zo onverwoestbaar sterk, doorbroken worden. Hoe kan dat? Bekering. Vernieuwing. Iets nieuws. Er ligt vernieuwing voor ons. Thomas Brooks, oude schrijver, vertelt in een van zijn boeken over een oude man die ziek was. En die misschien wel sterven ging. Er kwam een dominee bij hem op bezoek en die spoorde hem aan om zich te bekeren. Maar deze man die zei, nee, ik doe dat niet. Want stel u voor, dominee, dat ik beter word, dan zullen mijn vrienden me wel uitlachen om mijn bekering. Maar de man werd niet beter. En hij stierf zonder vernieuwing, zonder bekering. Als er nooit iets nieuws in ons leven komt, als het alleen het oude is, dan gaan we met het oude voorbij. En daarom, gemeente, die heerlijke boodschap, die ruimte en rijkdom. De Bijbel zegt, bekeer u, iets nieuws in ons leven. Laten we naar onze tweede gedachte gaan, vernieuwing achter ons. Iemand zegt, ja, maar ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ik heb al zo vaak me ingezet om oude patronen van me af te schudden, om dingen te veranderen, om mijn gedrag te wijzigen, om mijn huwelijk te verbeteren, om mijn houding te vernieuwen. Maar die oude patronen en die oude structuren en die oude zonden zijn sterker dan ik ben. En ik val erin terug. Het lukt mij niet. Gemeente, dan is het goed om de tekst te lezen en te zien dat Paulus zegt, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Hij zegt niet, het zal nieuw worden, het is nieuw geworden. Hij zegt niet dat er iets nieuws komt, maar dat er iets nieuws gekomen is, voltooide tijd. Niet dat de vernieuwing bezig is, maar al is gebeurd. Gisteren zagen we dat ook natuurlijk, toen het ging over het oude. Het oude gaat niet voorbij, het oude is voorbij. Het nieuwe komt niet, het nieuwe is gekomen. De vernieuwing ligt achter ons. Maar dan, gemeente, in Christus. In Christus, wat Hij gedaan heeft. Het werk van Jezus Christus is gebeurd. Is voltooid. Voltooide tijd. En daarom kunnen wij naar de toekomst kijken. En kunnen wij hopen op vernieuwing voor ons, 2017. Omdat de vernieuwing achter ons is. In de geschiedenis. Omdat er een nieuwe schepping begonnen is. Toen Jezus zijn werk gedaan heeft. Die oude schepping is door de zonde aangetast. Kinderen, misschien zijn jullie wel eens in een oude kerk geweest. Je hebt sommige oude kerken en dan kijk je naar boven. Hier zie je ook allemaal houten balken, hè? Maar je hebt van die oude kerken waar van die enorm dikke grote eiken balken zijn. Maar dan kom je in die kerk binnen en dan staat er een kist, een geldkist. Met de vraag of je er wat in wil doen. Want er staat er een briefje bij dat er in die balken boktor zit of houtworm of een andere beestjes die al die balken kapot vreten. En dat moet hersteld worden, want als je er niks aan doet, dan zou op een dag die hele oude kerk instorten. Nou, zo is de oude schepping. Het lijkt een sterke, dikke balk, maar daar wordt aan gevreten. De zonde vreet die oude schepping stuk. Dat is de wereld waar wij in leven. Overal knaagt het doorheen. Alles gaat kapot. Maar er is een nieuwe schepping gekomen. De Heere Jezus Christus. En is absoluut zeker begonnen. De Heer Jezus was de eerste, was toen de enige. Maar iedereen die in Christus komt, zo noemt Paulus dat, die wordt met hem nieuw. Die gaat daar deel van uitmaken. Om samen met Christus bij die nieuwe schepping, die nieuwe mensheid, die nieuwe wereld te mogen behoren. En dat ligt achter ons, gemeente. Dat is volbracht. Hij is geboren. Hij heeft geleefd. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven. Hij is begraven, allemaal voltooide tijd. Hij is opgestaan, hij is opgevaren, hij heeft de Heilige Geest uitgestort, allemaal voltooide tijd. Hij is opgestaan, zegt onze catechismus, om nu uit te delen wat hij met zijn dood verdiend heeft. Hij zei aan het kruis, het is volbracht. En nu leeft hij. Om mensen zoals u en jij en ik in hem in te voegen, zodat wij in Christus mogen zijn. En wij bij die nieuwe schepping mogen behoren. Niet bij dat oude vermomde. En dat gebroken bestaan. Maar bij de nieuwe schepping. En eenmaal zal alles, alles nieuw zijn. Volkomen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Hoe kunnen wij, gemeente, de kracht hebben om ons leven te vernieuwen? Hoe kunnen wij de kracht hebben om ons te bekeren? Hoe kunnen wij oude patronen doorbreken? Waar halen wij toch die kracht vandaan? Uit Christus. Als wij in Christus zijn, dan zijn we nieuwe schepping. Als de vernieuwing achter ons de krachtbron is voor de vernieuwing voor ons. Ik zie zo vaak mensen om mij heen die eerst zichzelf gaan proberen te veranderen en te bekeren in de hoop om ooit eens bij Christus uit te komen. Er zijn zoveel mensen die de vernieuwing in zichzelf beginnen en die Christus niet achter zich zien, maar voor zich. Maar dat is zinloos. Dat is zo tragisch. Als je zo bezig bent om jezelf te bekeren, om jezelf te veranderen, om zelf oude patronen te doorbreken, om oude zonden te weerstaan, het lukt niet. Nee. Wat is het wat wij moeten doen, gemeente? Het allereerste is geloof in Christus. Geloof in Christus is niet het eindpunt waar je ooit nog eens hopelijk uitkomt. Maar moet het begin zijn. Het begin. Want dan alleen ben je in Christus. En pas als je in Christus bent, krijg je de kracht uit Christus. Tot bekering. Tot vernieuwing. Tot wedergeboorte. Als jij dat herkent, hè, in je eigen leven, die worsteling, die strijd met dat oude, wat je er maar niet onder krijgt. Wat moet ik doen? Hoe groei ik eroverheen? Hoe komt de bekering, hoe komt de vernieuwing in mijn leven? In Christus. Geloof in Hem. Dat is geloof, gemeente. Steunen op wat Christus allang heeft gedaan, allang heeft volbracht. Het nieuwe is gekomen. Het is er al. Het is er al. In de Heer Jezus Christus. En het geloof kijkt naar al die heilsfeiten. Het geloof steunt op de geboorte van Christus. En het leven van Christus. En het kruis van Christus. En de dood van Christus. En het bloed van Christus. En het graf van Christus. En de opstanding van Christus. En de hemelvaart van Christus. En Pinksteren van Christus. Dat is geloof. En wie hem vertrouwt, die is in Christus. En dan ben je een nieuw schepsel. En dan mag je horen bij die nieuwe mensheid. Bij die nieuwe wereld. En dan zal er straks zijn de nieuwe aarde. Waar het nieuwe lied gezongen wordt. Alles nieuw. In Christus. En dan is er vernieuwing voor ons. In 2017. Als wij putten uit de vernieuwing. Achter ons. In Christus. Ja, het is waar, gemeente. Al die oude machten. Die zijn sterker dan ik ben. En dan jij bent. Dat is waar. Maar Christus is sterker dan al die machten. En hij heeft ze overwonnen. En hij heeft ze verslagen. Alles nieuw geworden, zegt iemand. Is dat niet een beetje overdreven? Is dat geen bedrog? Is dat niet wishful thinking? Alles nieuw, kijk om mij heen en ik zie het oude en ik zie de zonde. Ik kijk in mijzelf en ik voel die oude krachten. Wat zal 2017 opleveren? De eerste aanslag, de bloedige aanslag is alweer geweest. Zal het zoveel anders zijn dan de voorgaande jaren? Zal 2017 niet heel erg lijken op de dood en de ellende en de gebrokenheid en de leugen en het overspel en alles van het verleden. Alles nieuw geworden. Ja, toch wel, gemeente, toch wel. In Christus. Daar is de overwinning behaald. Dat was het beslissende moment. Wat Hij gedaan heeft. En dan gaan we het nieuwe jaar in. Met hoop, met verwachting. Wat verwachten wij? Waar bidden wij om voor dit komende jaar? Wij bidden om vernieuwing. We zien er naar uit. En we geloven dat ook in dit nieuwe jaar er mensen zullen worden vernieuwd. Dat dode mensen zullen levend worden. Dat oude patronen worden doorbroken. Dat Gods genade ook in dit jaar in onze harten zal werken. En bekering geeft voor het eerst. Of de dagelijkse bekering. Die we telkens weer nodig hebben. Daar verlangen we naar toch. Dat verwachten wij. Dat hopen wij. Dit nieuwe jaar. Geeft God vernieuwing. Laat dat onze hoop zijn. Als gemeente. Persoonlijk. Voor deze wereld. Laten we daarop letten. Onze aandacht daarop richten, daarnaar uitzien dat we in onszelf en in andere mensen om ons heen de voortgaande vernieuwing mogen zien. Van die nieuwe schepping tot eenmaal die glorie, de volle glorie van het Koninkrijk van Christus aan zal breken. Amen. Laten wij zingen, gemeente, van dat uitzicht naar het volkomen herstel dat komen zal. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda steen herbouwen uit het stof. Psalm 69, vers 14. Laten wij danken en bidden. Heere, eeuwige God, wij danken u dat u iets nieuws gedaan hebt. Zie, ik zal iets nieuws maken. U had het voorzegd met de woorden van de profeet Jesaja. U heeft het gedaan in Jezus Christus. Een nieuwe schepping, waardoor vernieuwing, bekering mogelijk is. Waardoor het oude verbroken wordt. En wij verlost worden van de macht van alles wat ons gevangen houden kan. Heere, bevrijd ons. Verlos ons, Heer. Wij danken u, Heere Jezus Christus, voor uw volkomen volmaakte werk. Wat een springbron is van alle vernieuwing, ook in ons leven. Als wij maar in Christus zijn. Als dat geloven maar mag zijn, dat vertrouwen op hem. Heere, geef ons dat. We bidden voor die mensen die daarmee worstelen. We bidden voor hen die zich zo gevangen voelen. Die misschien de hoop voor de toekomst bijna verloren hebben. Heere, geef hen moed. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Laat die belofte mee mogen gaan, Heere. En we zien uit naar vernieuwing. We zien uit naar bekering in ons eigen leven en dat van anderen om ons heen. Geef dat ons hart vol mag zijn met hoop en verwachting voor wat u gaat doen, ook in dit nieuwe jaar. Bescherm ons, Heere, tegen de kracht van het oude en van het boze. En laat al onze hoop zijn op Christus alleen. Geef ons zo'n gezegende zondag. Wees met hem die vanmiddag zal volgaan. En laat zo ook deze dag, Heere, het begin mogen zijn van de vernieuwing van dit komende jaar. Dit bidden en danken wij u alles in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 103, vers 2 en 6. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig, wil vergeven. En ook vers 6, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. 2 en 6 van Psalm 103.
Zoals elk jaar willen we als kerkraad, de dominee en de gemeente Gods zegen toewensen voor het komende jaar. Dominee, allereerst willen we u, ook namens de gemeente, hartelijk bedanken voor het vele werk in de gemeente in het achterliggende jaar. Het was voor u een druk jaar waarin u in mei mocht promoveren en zo met goed gevolg uw studie mocht beëindigen. Ik weet van u dat u het heel mooi vond om te doen, maar dat wat dat betreft een last van uw schouders is gevallen. Want met het vele andere werk dat er was, viel het niet mee om dit altijd te combineren. Ook het gemeentewerk heeft u in het achterliggende jaar met veel vreugde en met inzet mogen doen. En wat een zegen is het dan dat er veel vrucht op uw arbeid is geweest. Voor velen van ons is uw prediking tot zegen geweest. En hiervoor mogen we onze Hemelse Vader enorm dankbaar zijn. We wensen u met Mirma en de kinderen ook in het komende jaar Gods rijke en onmisbare zegen toe. Dat u zich dagelijks volledig afhankelijk van de Heilige Geest mag weten. Voor al het werk in de gemeente en in Brug 010, dat toch nog pionier is. En dat u alles van hem zou mogen verwachten. Gemeente, ook voor u geldt dit toch even goed. Hoe moeilijk is het soms om in deze wereld een stad op een berg te zijn. Laten we arm zijn in onszelf, zodat we onze levenssappen, wat we net hebben gehoord, uit Christus mogen trekken, die de wortel is. Dan komen de vruchten als vanzelf en hoeven we niet krampachtig ons geloof in stand te houden. Laten we zo met verwachting uitzien naar het komende jaar. En laat er veel gebed zijn voor de dominee en voor ons als kerkraad, maar ook voor elkaar. Als gemeente groeien we steeds verder in omvang. Ook het achterliggende jaar zijn er weer veel nieuwe mensen bijgekomen. Hopelijk bent u zich snel thuis gaan voelen. Laten we als gemeenteleden de moeite nemen, ook dit jaar, om elkaar te leren kennen. Zodat we, naast dat we lid zijn van dezelfde gemeente, ook leden zijn van hetzelfde lichaam van Christus. En zo in liefde om zouden zien naar elkaar. En als u Christus nog niet kent, spoed u, haast u om uw levenswil. Hij wacht ook op u, om u genadig te zijn. Broeders, nog een kort woord voor jullie. Dat we ons ook in het komende jaar laten leiden door hem. En ons volledig afhankelijk weten van onze Heer Jezus Christus. Er komt vaak veel op ons af. En we bezoeken veel mensen. En wat zullen we zeggen? Uit onszelf zijn we zwak. Maar in de Spreuken staat: want de Heere geeft de wijsheid. Uit zijn mond komt kennis en verstand. Zo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden. En de verstandigheid zal u behoeden. Mag zo ons alle gebed zijn om in het nieuwe jaar te wandelen in de liefde van God. Zoals de apostel Judas geschreven heeft in zijn brief in het 20e tot en met het 25e vers. Wat ik voor jullie wil lezen. Maar geliefde, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En ontfermt u wel enige, onderscheidmakende, maar behoudt anderen door vrezen. En grijpt hen uit het vuur. En haalt ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is, u van struikelen te bewaren. En onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. De alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, bij de nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten we nog zingen. Psalm 37, het tweede en het derde vers.
enkele woorden van dank. Hartelijk dank voor de gesproken woorden. En ik hoef er helemaal niets aan toe te voegen. Ik denk dat we tegen elkaar en tegen onszelf mogen zeggen: in ons hebben we niets, maar als wij een grote God hebben, mogen wij ook van deze grote God grote dingen verwachten voor de toekomst. Laten wij dat gezamenlijk mogen doen. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.